bij de BWO in Utrecht zijn we op bezoek. We waren het hebben over de staking in de baas. Er is door de Bond van Wetsovertreders, die kantoor zit in Utrecht, en die hebben voor vorige week maandag, met ingang van vorige week maandag, is er een algemene baasstaking uitgeroepen. Wat was de aanleiding om die staking uit te roepen?
De aanleiding om die staking uit te roepen die was dus op bezoek van een x-aantal gedetineerde voorzitters die bij ons met de vragen waren gekomen of we dus niets aan de kantineprijzen konden doen, bezoek zonder toezicht, betere beloning voor de arbeid, meer gelegenheid tot telefoneren. En zo hadden ze dus een heel pakket. Wij hebben dus dit in ons beraad gehouden en hebben dus in de afgelopen maanden dus ook eens geïnformeerd bij andere gedetineerden. Of diezelfde reden dus ook bij hun speelde. En we hebben dus ongeveer van de 48 inrichtingen die er in Nederland zijn, hebben we ongeveer een 30 brieven teruggekregen. Dat ze dus volkomen achter deze punten stonden. Wij waren dus niet in eerste instantie waren we van plan om te gaan staken. Ik vind dus een staking, dat is het allerlaatste middel wat je dus moet doen. Je kunt dus veel beter eerst proberen via diplomatieke weg je doel te bereiken. Ik heb dus dit voorgesteld aan de voorzitters van de gedetineerde commissie, waarvan en meegedeeld dat ik dus eerst wou proberen of ik in overleg kon komen met onze staatssecretaris mevrouw Korte van Hemel. Ik heb daar het groene licht voor gekregen. Ik heb dus ook een brief opgesteld naar haar en haar verzocht om binnen 14 dagen dus te antwoorden. Ik heb in die 14 dagen is er taal nog tegen me aangekomen. Ja. Ik heb toen een brief opgesteld aan de vaste Kamercommissie met het verzoek hoe het kwam dat de staatssecretaris niet reageert op de post. Ik kreeg toen een briefje terug dat die brief dan waarschijnlijk niet aangekomen is. Ik heb opnieuw een brief geschreven, aangetekend, verstuurd. En op die brief hebben we dus ook een antwoord gekregen. Weer een brief geschreven naar de Vaste Kamercommissie. En ook daar dus geen antwoord op gekregen. Wat dus bij ons dus het vermoeden wat we dus al bij ons al steeds jaren koestert, dat ze dus gewoon niet met ons in overleg wil treden. Toen hebben we dus gezegd, ja, wat moeten we nu? Ja, moeten we dus gewoon maar ons in een hoekje laten drukken? Of moeten we nu werkelijk actie gaan voeren? Ja. Nou, het is voor ons natuurlijk helemaal niet zo moeilijk om een actie op touw te zetten. We zitten hier dan achter de telefoon. En dan is het maar achter, dus je moet het echt, ja, het moet van de gedetineerde zelf, moet het dus afkomen en ja, het einde is te wonen.
Is er van tevoren overleg geweest met binnen
ja,
de baas?
Ja, nadat ik dus steeds geen antwoord meer kreeg op mijn brieven van onze geliefde staatssecretaris, heb ik dus een brief geschreven aan alle voorzitters van de gedetineerde commissie met, ja, wat moeten we nu? En ik heb daar dus ook weer antwoorden op teruggekregen. En allemaal van, nou, nu wordt het tijd dat we actie gaan voeren. En het liefste, dus begin januari. Deze brieven die zijn dus ongeveer 12, 13 december zijn ze dus de deur uitgegaan. Ja. Ja, ik voelde dat heel goed aan dat ze dat voor de kerstdagen niet meer wouden doen. Want dan had je dus kans dat er sancties met de kerst en oud en nieuw. Ja, dus vandaar dat wij dus vanaf 4 januari deze actie op touw gezet hebben. Het is alleen jammer dat het een beetje mislukt is.
Ja, ja? Ja, laten we. Ik wil eerst nog even de eisen. Ik heb ze hier voor me liggen, ik zal ze even voorlezen.
Ja.
Er waren eisen Tot de reden van de staking was een betere beloning. Deze is op het moment 27 piek per week en die moet omhoog naar 50 piek. Lagere prijzen voor artikelen die in de buis gekocht moeten worden. Deze liggen op het moment op 30-50 boven de prijzen die buiten betaald worden. Bovendien is door de monopoliepositie van deze winkeltjes de kwaliteit lager dan buiten. Ik las trouwens in een artikel in het Eindhovens Dagblad dat die winkeltjes allemaal zijn geprivatiseerd. Onder andere, wat zie ik hier, de SHV, Albert Heijn. En een van de voorstellen van jullie is, of die ook vanuit namens de directeur, plaatsvervangend directeur Dr. Anders J. van Ballagooi, hebben de gedetineerden ook gevraagd om een gemeenschappelijke inkoop.
Ja, vroeger was dat dus ook altijd zo. Toen ik zelf gedetineerd was, dat was in 1977 tot begin 1980. Toen was dat dus ook zo, de Westcentrale ingekocht. En toen waren de prijzen waren dus behoorlijker. Of behoorlijk, waren redelijk. Maar sinds 1984, met het invoeren van de bezuinigingen, is dat dus allemaal afgestoten. En is het in beheer gekomen van SRW, Albert Heijn, Jacques Hermans. Ja, dus al de grote winkelbedrijven. En ja, die maken er dus een potje van.
Ja, met het gevolg dat artikelen die in de supermarkt voor een piek koopt in de kiosk voor twee piek betaald moet worden.
Ja, en wat is ook heel vaak gebeurd, dat is dus dat zo'n SRW-wagen, ja, die gaat 's morgens vroeg gaat die van huis af.
Ja.
Is de hele dag onderweg. En als je dan een zomer hebt zoals we een paar jaar geleden hadden, dat het overdag zo'n 30, 35 graden is.
Ja,
ja, en die artikelen die staan de hele dag in die hete kar.
Ja.
Ja, en ze komen dan s'avonds om een uur of vijf, half zes komen ze dus bij de inrichting. Hè. En dan is het niet erg vers meer.
Nee.
Ja? En dat is toch wel de grootste grief.
Ja.
Ja, dat je dan ook nog zeer slechte kwaliteit krijgt.
Ja. Dus dat was de lagere prijzen voor artikelen die in de buis gekocht moeten worden. Dan is een andere eis is geen meerdere mensen in één cel. Om de zoveel tijd wordt dit jaar dit naar voren gebracht door onze bewindslieden die dit dus oplossing zien voor het cellentekort. Daar kom je straks nog even op terug. Dan de stopzetten van een willekeurige visiteren van gevangenen. Dit gebeurt al jaren, maar in toenemende mate worden de gevangenen op willekeurige momenten met invallen in hun cel geconfronteerd, waarbij de cel en gedetineerden overhoop worden gehaald. Een andere eis is bezoek zonder toezicht. Niet alleen voor de lang gestrafte, maar voor iedereen die langer dan 6 maanden vastzit. Ongeacht of zij veroordeeld zijn. Nou, dat waren een aantal eisen die aanleiding vormden voor de staking. We zeiden net al, die staking die is niet helemaal gelopen zoals het iedereen gehoopt had. Is de informatie wel doorgekomen in de baas, in de verschillende baasen? Mag ik een...
Ja. Nou, ik heb aanwijzingen, dus van niet. En
dat is gecensureerd is.
De post wordt dus gecensureerd. En wij zijn toch ook erg afhankelijk van de media. Nou, de media die heeft ons voor de volle 100% terzijde gestaan.
Ja.
Ja. En ik weet dus van inrichtingen waar dus op zaterdag de kranten achtergehouden zijn, omdat dus op zaterdag in de meeste kranten dus de oproep gestaan heeft.
Ja. Maar was dit niet te verwachten dat het gecensureerd zou worden?
Dat is te verwachten. Maar net zoals ik net al zei, onze middelen die zijn Het is heel erg nihil. Ja? We worden nog steeds worden we niet, niet erkend. We krijgen ook geen gelegenheid om met de mensen in contact, persoonlijk contact te komen. Ja, want we zien nog steeds liever onze haken en onze tenen. Ja, en het is zelfs al zover geweest dat we dus toch proberen om bij de mensen op bezoek te gaan, dat het op arrestatie uitliep.
Wat is het voordeel of nadeel van willen jullie erkend worden? Erkend worden betekent dus door de overheid als...
Wij willen dus erkend worden door de overheid, zodat wij dus onder dezelfde faciliteiten vallen als advocaat en reclassering. Zodat we dus bij de mensen op bezoek kunnen. Ja, dan kunnen we dus persoonlijk contact, dan kunnen de problemen die daar dus spelen, die kunnen dan gelijk aangepakt worden. En als er actie gevoerd wordt, dan zijn dus de voorzitters, die zijn ook eerder geïnformeerd. Ja. En kunnen dus ook met hun achterban overleggen of dus wel of niet daarmee gedaan wordt.
Ja. Maar dit wordt door de overheid afgehouden?
Dit wordt door de overheid afgehouden.
En door de directies?
Ja, ja, dat is dus het
bekende... En dat ze bang zijn voor onrust?
Ja, justitie die ziet ons dus als een stelletje onrustokers. Nou, ik denk dat justitie zelf de grootste onrustokers zijn. Ja, en laten we dus alleen maar kijken naar het geval twee gedetineerden op Heysel. Mevrouw Korte van Hemel die is daar half 1985, half 86 al een keer mee gekomen. Ja, toen werd het de grond ingeboord door Kortes Halders. Tot onze grote verbazing, vorig jaar komt Kortes Halders er zelf mee.
Ja.
Dat is dus weer, is dat van de tafel afgeveegd. Ja. Begin december is dat weer opgerakeld. Ja, het is weer. En ik denk dat het de politiek is. Van hun, om het dus ook steeds maar opnieuw weer op te rakelen.
Ja.
Totdat op een gegeven moment de publieke opinie eraan gewend is. En dan op een gegeven moment dan is het zo ingevoerd.
Wordt
en dan
doorgedrukt.
Wordt het er doorgedrukt en dan kun je het niet meer terugdraaien.
Nou, dat komt met meer gevallen voor. Een van de smoesen die hiervoor steeds vaker gebruikt wordt, is het zogenaamde cellentekort. Ja, ik ben al geneigd over te stappen naar een ander ding. Ik wil toch nog even terugkomen op die staking. Welke buyers hebben gereageerd op de staking?
Nou, dat is altijd verpand, want dat hoor je dus later ook nog weer achteraan. Maar waar wij dus zeker van weten, dat is dus Nieuw-Vosseveld, Alkmaar, waar het dus behoorlijk uit de klauwen is gelopen. Er zijn gewonden gevallen, er zijn mensen in de ziekenhuis terechtgekomen, et cetera, et cetera.
Dus in eerste instantie is het dus niet echt op gang gekomen, doordat de berichten niet over zijn gekomen?
Nee.
Jullie hebben toen op dinsdagavond, meen ik, hebben jullie een persbericht de deur uit laten gaan. Hebben jullie de knop doorgehakt en gezegd van nou, op deze manier
is het onverantwoord. Totdat ik dus s'avonds, en gelukkig was het persbericht was nog niet weg. Het was wel doorgebeld, maar het ANP had het nog niet op de telex gezet, dus we konden het terughalen. Ik werd s'avonds om 8 uur gebeld door de voorzitter van de gedetineerde commissie uit Alkmaar. Dat hij net van de vergadering afkwam en dat ze dus besloten hadden om de volgende dag dus met het voltallige aantal gedetineerden wat er zat, dus te gaan staken.
Ja.
Nou, wij waren daar dus erg gelukkig mee en hebben dus toen gelijk de boel teruggedraaid. Ja, hebben als de sodemieter naar het ANP gebeld en het persbericht tegengehouden. Met het gevolg dat ik woensdagmorgen hier op kantoor kom en een telefoontje krijg van de voorzitter van de gedetineerde commissie uit Alkmaar, dat ze niet mogen staken en dat ze niet niet meer mogen overleggen. En hij ons dus verzocht heeft of er dus een afgevaardigde van ons daarheen zou gaan. Nou, op dat moment was ik hier dus nog maar alleen. Ja, ik moest als de cellenmieter beslissen wat. Ja, mijn andere medebestuursleider die kon ik op dat moment niet zo gauw bereiken. Dat ik ben gauw in de auto gestapt en naar Alkmaar gegaan.
Ja.
En geprobeerd of ik daar met de directeur in gesprek kon komen. Nou, dat werd me dus geweigerd. De politie werd gebeld en die kwam dus en die verzocht mij dus om daar dus weg te gaan. Ja. Nou, ik deed dat niet
vroeg. Dat was morgens vroeg al.
Dat was morgens vroeg.
De directeur, is dat Poelman of zo?
Dat is Poelman, ja.
Die vertelde voor het NOS-journaal dat de limiet was gesteld van 10 uur moesten de gevangenen die niet wouden werken, die moesten weer terug in hun cellen. Nou, de politie is zoals jij kwam opdraven, met andere woorden DME.
Ja, nou in eerste instantie dat is allemaal dus daarna gebeurd. Ik was morgens om 9:10 was ik in Alkmaar. En ik kwam niet verder als de portier en heb daar dus gevraagd of ik dus een gesprek kon krijgen met de directeur. Ik heb mij netjes voorgesteld en de politie werd op mijn dak gestuurd en ik werd verzocht om het pand te verlaten. Ik deed dat niet vlot genoeg en het draaide hier dus op uit dat als ik nu niet maakte dat ik binnen 5 minuten weg was, dat ik dus gearresteerd werd wegens opruiming.
Ja.
De gedetineerde, en het is jammer dat het zo gelopen is, de gedetineerde die weigerde dus om terug te gaan naar hun cellen.
Waren er ook advocaten aanwezig?
Nee, dat is dus ook wel een organisatorisch fout geweest. We hadden dus beter, daar kwamen we dus later achter, beter dus een advocaat op kunnen bellen en gevraagd of die met ons mee wou. Ja, want dan hadden we waarschijnlijk dus wel meegekomen. Alleen wat er dus nu gebeurde, ja, ze weigerden dus om terug te gaan naar de cellen. Ze wouden dus toch staken. En toen hebben ze dus de limiet gesteld van 10 uur in de cellen. Zo niet, dan slaan we jullie erin.
Ja.
Nou, dat is dus ook gebeurd. Ja, in tegenstelling tot het verhaal dat meneer Poelman... Ja, dat is dus ook gebeurd. Ik ben daar zelf, was ik dus nog in Alkmaar aanwezig, toen de ME daar dus aan kwam rukken.
Ja, je was daar aanwezig?
Ik was daar dus nog aanwezig toen de ME daar aankwam rukken. En de mensen zijn dus letterlijk de cellen ingeramd.
Ja.
Ja, met het alle gevolgen van dien dat er dus gewonden gevallen zijn. En ze hebben dus willekeurig 5 mannen opgepakt en overgeplaatst naar de Rode Pannen.
Naar Veenhuizen.
Veenhuizen, ja.
Waren er dat niet 8?
Zover is mijn...
6 mensen stond in de bluf.
Oh. Nou, zover is mij bekend was, waren het er 5. Maar het aantal doet er gewoon niet toe.
Nee.
Ja. Maar dit had dus allemaal voorkomen kunnen worden.
Plus dat de gedetineerden die hadden meegedaan aan de staking getrakteerd zijn op een aantal strafmaatregelen.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen wat het... wat we daar ons bij voor moeten stellen?
Nou, wat er precies wordt, dat weet ik niet. De directie die heeft dus een pakket maatregelen die ze dus kunnen invoeren. Dat kan dus een verbod van bezoek wezen, dat kan een verbod van recreatie wezen. Het kan algehele opsluiting wezen, dus in beperking. Ja. Niet roken op je cel, niet lezen op je cel, dus echt de hele dag tuchten. 'S Morgens om 7 uur je matras inleveren, 's avonds na de koffie krijg je hem terug. Als je hem droog terugkrijgt, dan je geluk gehad. Want meestal hebben ze dan ook nog de aardigheid om hem even door de wasbak heen te halen.
Tucht,
Ja.
Dat is het.
Ja.
Ik dacht dat het nog uit de middeleeuwen gelden, maar dat geldt dus blijkbaar nog steeds.
Ja, nou, de verhalen die bij Nederlandse opinie is van dat de baaiers net heel monumentaal zijn.
Mensen die er nog nooit geweest zijn.
Inderdaad, en aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen hoe deze verhalen de wereld in komen. Kijk maar naar het nieuws. Als er iets over een baai op het nieuws is, dan is het de Bijlmer.
Ja.
Ja, en vergeleken met de Bijlmer, dat is een Hilton hotel. Maar we moeten niet vergeten dat er 48 inrichtingen zijn. Waarvan maar één Bijlmer. Dus er zijn nog 47 van die oude inrichtingen.
Ja. Ja. Nou, de Bijlmer, daar zit je toch gewoon niet voor je lol?
Nee. Al zou het een Hilton hotel wezen, het is, je zit wel achter die deur.
Ja,
en als je een glaasje drinken wil hebben, of als je wat wil, dan zou je toch op die bel moeten drukken. Ja, en je bent toch afhankelijk of ze die deur open willen doen en of ze je eruit willen halen.
Net hadden we het over de veelgebruikte argument, het zogenaamde cellentekort. Jack als altijd nog wel eens mee op komt draven. Diezelfde heer, wil ik hem niet noemen, de Corals Altes, die op 24 december 's avonds verklaarde deze man dat hij de cellen van politiebureaus dezelfde status wil geven als cellen in een huis van bewaring. Wat vinden jullie daarvan?
Dit mag nooit en te nimmer gebeuren.
Ja, hun gebruiken daar de argumenten voor van dat dit een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn voor het cellentekort. Maar als we een beetje kijken van de praktijk hiervan, komt er dan op neer dat veel mensen sowieso 3 maanden op een politiebureau zullen zitten. Wat nu al steeds vaker voorkomt, dat mensen... Dat is officieel nu de officiële tijd dat je in een politiebureau mag worden vastgehouden?
Is 3 weken.
3 weken. Nou ja, 3 weken, dat zal dan... En die 3 weken, ik heb daar voorbeelden van dat het vaak wel overschreden wordt. Nou, dit zal dan uitlopen tot 3 maanden, zo niet langer. De regeling van de minister zal er in de praktijk op neerkomen dat... Vooral de kortgestraften hun hele detentieperiode op een politiecel zullen zitten. Wat is het verschil tussen een politiecel en een baaiercel?
Nou, wat de cel op zichzelf aangaat, is er niet veel verschil. Alleen op een politiecel heb je nog een betonnen bak waar dus een matras in ligt.
Ja.
Ja. En, in een huis van bewaring, zelf een huis van bewaring, daar heb je dus gewoon een eenpersoonsbed. En je hebt een kast, je hebt een tafel, een stoel waar je dus op kan zitten. En in een politiecel is zowel de tafel als de stoel is van marmer.
Ja.
Ja. Maar ons grootste bezwaar daartegen is dat op de meeste politiebureaus geen gelegenheid is om te luchten.
Ja.
Nou, er staat gelukkig. Staat er dus in de Nederlandse gevangeniswet, staat dus dat elke gedetineerde dus recht heeft op een uur luchten per dag. Mm. Nou, dat zou dan dus niet kunnen. Mm. Het enige wat nu ook wel gebeurt, dat ze dus wel buiten de cel komen en dan zitten ze dus in een dagverblijf. Mm. Maar ze komen dus niet in de buitenlucht. Mm. De bezoekregeling. Politiekracht en aan alle kanten dat ze personeel tekort komen. Ja. Nou, ik zie nog niet gebeuren dat er 2-3 politieagenten vrijgemaakt kunnen worden om het bezoek te begeleiden.
Ja.
Ja? Wil men zal dat doorgaan dat dus de politie zal dezelfde status krijgen als een huis van bewaring, dat zou dan inhouden dat je daar tot een jaar, anderhalf jaar en zelfs nog langer vertoeft.
Ja. Maar een ander kritiekpunt wat ik veel hoor, of wat ik mezelf ook realiseer, is van dat op een politiebureau werken een x-aantal agenten. Deze agenten zijn meestal de mensen die je ook hebben gearresteerd voor het delict. En dat zijn dan ook dezelfde mensen die je dan begeleiden bij je detentie in een politiebureau. De consequentie hiervan is wat we al jarenlang her en der hebben meegemaakt. Dat een veelgehoorde kritiek is dat deze agenten die iemand hebben opgepakt voor een bepaald delict meestal niet zo vriendelijk omspringen met de mensen die ze zelf hebben opgepakt. Integendeel, er zijn voorbeelden bekend dat het nogal gepaard gaat met afreageren en afgezien nog van de opmerkingen en de behandeling.
Ja, dat is zeer zeker waar. Vooral als je dus niet vlot bekennen wilt. Kijk, in het begin dan gaat het echt vrij gemoedelijk. Je krijgt een sigaretje aangeboden, een kopje koffie aangeboden en ze proberen je echt wel op je gemak. Maar ja, hun zijn er toch uiteindelijk voor om het delict waar je van verdacht wordt boven water te brengen. En ja, ze schromen dus niet als dat te lang gaat duren om daar dus zwaardere middelen voor te... Ja. Dat is ook over het algemeen dus wel bekend, dat er dus toch ook mishandelingen en et cetera aan te pas zijn gekomen. Nou, ik zie nog niet gebeuren dat als ik op een politiebureau zit en ik begeleid word door een agent waar ik een dag tevoren een pak slaag van gehad heb,
nee,
ja, dat ik dan goedemorgen tegen hem zeg.
Nee.
Ja, en ik denk toch zeer zeker, als ik mijn kans gewoon ziet, hem terug te pakken. Met alle gevolgen van die.
Ja, precies. En dat zal ook zijn consequenties hebben naar de andere dienstdoende agenten. Nou, het over politiebureaus hebben. Die 24 december, diezelfde avond, is er ook een fik geweest in het cellencomplex in het Haagse politiebureau. Er zijn 4 doden bijgevallen. Er zijn een aantal artikelen over geschreven, onder andere in het Nieuws van de Dag. Het NOS-journaal spiegelde voor. Nou, er werd een hele scène gemaakt om, er zijn onder andere 2 brandweermannen om het leven gekomen. Maar, nou, er waren beelden van rouwende familieleden. Met alle respect voor deze omgekomen 2 brandweermensen. Maar daarnaast waren er ook 2 gedetineerden die zijn overleden. Hier werd over het NOS-journaal geen woord over gerept. In het Nieuws van de Dag stond een artikel, een interview met 2 mensen die vastzaten. Er waren een aantal, hun waren nogal geëmotioneerd om het geval van dat de cellen op slot bleven. Terwijl in eerste instantie überhaupt niet gereageerd werd op zoemers en op gebonk op de deuren. En, terwijl een aantal mensen al op de grond moesten gaan liggen omdat ze geen adem meer kregen en er nog steeds niet werd gereageerd. Dat is sowieso al te grof om los te lopen. Maar er waren ook nog wel een aantal andere problemen. De brandweer kwam eraan en nadat de bewaarders niet in staat waren, of eigenlijk al te laat waren om de cellen nog open te gooien, maar überhaupt de indruk was dat ze de cellen niet waren opengooien. De brandweer mensen met, er zaten 10 mensen vast, er waren 40 cellen en die moesten dus op de tast, zeg maar, al die 40 cellen aflopen. Wat dus een noodlottig einde is geweest van deze 4, wat ik denk, waar we de conclusie uit mogen trekken, dat dit een van de belangrijke oorzaken is geweest waarom de 4 mensen zijn overleden. Wat is jullie reactie erop?
Nou, ik denk er dus precies voor over. En dat is dus mijn persoonlijke mening. Ik kan dus niet voor mijn medebestuursleden praten, maar mijn persoonlijke mening is toch wel dat de oorzaak of de doodsoorzaak van deze moeilijke dag,
ja.
De schuld is van het ministerie.
En, is dat van overheidsopdracht om cellen, koste wat het kost, dicht te laten?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik, in ieder geval, ik heb wel mijn vermoedens, maar ik kan het niet voor waarheid uitspreken.
Nee. Maar er wordt nou ook over gepraat, in, ook in de Kamer of in de commissies, dat men erop wil aandringen om een systeem te maken, een centraal systeem, waarbij bij dit soort situaties, bij brand, de cellen automatisch geopend kunnen worden.
Ja, ja. Nou, dat zou dan eindelijk eens een goede zaak wezen als dat voor elkaar komt, dat justitie dat doet. Ja, en, ja, in de nieuwe huisomwaring die dus gebouwd wordt, dan wordt dit systeem dus al ingebouwd.
Ja.
In de Bijlmer is het dus ook dat de deuren dus centraal ontgrendeld kunnen worden. Ja. Maar dat doet er natuurlijk helemaal niets af van wat er dus gebeurd is. Het is weer zoals het bekende spreekwoord. Ja. Ja, de put wordt gedempt als het kalf verzopen is.
Ja, en verder, je hoort er verder ook niks meer over. Het wordt, intern wordt het
intern wordt het opgelost. En het verschijnt weer, zoals zo vaak, waar dus ook de bewijzen van zijn, dat het weer de doofpot ingedouwd wordt.
Ja. Nou, ik ben uitgevraagd. Wil je nog wat toevoegen? Maar afgezien van dat de staking niet echt gelopen is zoals menig iemand gehoopt had, heeft het wel een behoorlijke publiciteit gehad in de pers, televisie. En de BBO heeft laten zien dat ze nog bestaat.
Ja. Nou, dat is. Daar zijn we ook geweldig blij mee. En. De eerstkomende bestuursvergadering die we dus eind deze maand hebben, zullen we dus ook gaan overwegen of we geen stappen kunnen ondernemen tegen het ministerie en via de rechter af te dwingen dat we dus toch erkend worden als vakbond en dat we dus ook vallen onder de faciliteiten die een reclassering en de advocatuur hebben.
Gaan jullie ook praten over stakingsrecht van gedetineerden?
Het stakingsrecht, de gedetineerden hebben een stakingsrecht. Hm. In 1984 is er dus door het Europese Hof is dus uitgesproken dat de gedetineerden dus recht hebben op, tot staking.
Maar goed, in Alkmaar dat liep het toch niet allemaal...
Nee. Nou, daar zijn dus... van alle kanten zijn daar dus fouten gemaakt, zowel door de directie als door de gedetineerden zelf, als door ons. Ja, maar ja, het is wel zo, dat hopen we, dat we dus van de fouten leren.
Precies.
Ja. En ik hoop ook dat het ministerie eens gaat leren van hun fouten.
Ik heb er een zware hoofd in.
Ja, ik ook.
Ik denk dat het toch van onze kant en de gedetineerde kant moet afkomen. Goed, hartelijk bedankt. Ja.